because I have been there with Israeli officials going back more than 25 years, that they do not seek this kind of attacks. They do not invite rockets raining down on their towns and villages. They do not believe that there should be a constant incitement by Hamas, aided and abetted by Iran, against Israel.
I don't think that anybody would suggest that Israel invites or welcomes missiles flying into their country. That is not the issue. And you evaded the answer. You evaded the question. The question is not, does Israel have a right to respond? Not, does Israel have a right to go after terrorists and destroy terrorism? That's not the debate. Was their response disproportionate? I believe that it was. You have not answered that.
Een fragment uit 2016. Hillary Clinton en Bernie Sanders zijn met elkaar in debat over wat dan een conflict is in het Midden-Oosten. Nou, dat zich net zo goed nu af kunnen spelen natuurlijk, hè? Maar dat is ook logisch. Er zijn altijd conflicten in het Midden-Oosten, al is diegene van nu een stuk heftiger dan dat we in jaren hebben gezien. Maar één ding is duidelijk, de frictie binnen de Democratische Partij over hoe om te gaan met Israël, met de hele situatie in het Midden-Oosten, ja, die is al langer zichtbaar en die is de afgelopen dagen tot een hoogtepunt gekomen. Ja, of een dieptepunt, hè? Het is natuurlijk maar net hoe je dat ziet. Het is frappant, het blijft frappant om te zien hoe die exchange, hè, hoe dat debat tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders, wat echt uit 2015-2016 stamt. Hoe je dat nog steeds op de dag van vandaag kan plakken. Hè? Aan de ene kant natuurlijk niet gek, want iedereen die de geschiedenis van het Midden-Oosten kent, weet dat daar natuurlijk altijd conflicten zijn. Hè? Zeker het Israëlisch-Palestijnse conflict, want daar hebben we het dan over. Maar het is toch bizar hoe sterk die twee situaties nog vergelijkbaar met elkaar zijn. Maar belangrijker is nog, het laat zien dat die discussie binnen de Democratische Partij al veel langer speelt. Namelijk de discussie over hoe ver de steun voor Israël moet gaan en in hoeverre daar niet een hele kleine nuance af en toe bij geplaatst moet worden. De nuance bijvoorbeeld die Bernie Sanders zelf van Joodse afkomst ook in dat debat plaatst. Hè, van ja, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Ja, de Verenigde Staten moeten Israël daar ook in steunen. Maar moeten we ook het leed van de Palestijnen onder ogen zien? Moeten we dat meer onder ogen zien? En moeten we ook af en toe misschien wel onder ogen zien dat Israël ernstige misdaden pleegt? Want dat is wat Bernie Sanders zegt. Nou, die discussie speelt dus al langer binnen de Democratische Partij en die was echt groots tot uiting gekomen op presidentieel niveau. In dus 2015-2016, in die tweestrijd om de democratische nominatie tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders. Daarvoor hoorde je democraten dit, zeker op presidentieel niveau, echt niet zeggen. Maar Bernie Sanders deed dat wel. Nou, fast forward naar de dag van vandaag. En dan zie je dat die scheuring eigenlijk een stuk groter is geworden. Dat begon met dat fragment wat ik ook vorige week bij Vandaag Insight heb laten horen. Chuck Schumer, ook trouwens van Joodse afkomst, de senaatsleider van de Democraten, die een speech hield op de senaatsvloer en daarin eigenlijk opsomde wat nu die vrede in het Midden-Oosten, die vrede tussen Israël en de Palestijnen, wat die nu in de weg staat. En een van de dingen die hij zei was Benjamin Netanyahu, die staat de vrede in de weg. En Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, moet eigenlijk het veld ruimen. Daar kwam het op neer. Hij riep de Israëli's op om nieuwe verkiezingen te houden. Nou, wat ik bij Vandaag Insight toen zei, is dat als Chuck Schumer, de belangrijkste democraat in de Senaat, de belangrijkste democraat in het congres, als die zoiets zegt, dan gebeurt dat niet zomaar op een namiddag waarin hij bij zichzelf denkt van, hé, dat lijkt me een goed idee, laat ik dat eens doen en kijken wat de reactie is. Nee, dan is dat uitvoerig voorbereid. Niet alleen breed binnen de Democratische Partij in het congres, maar natuurlijk ook in samenspraak met het Witte Huis. En dat bleek ook, want Joe Biden had gisteren de Ierse minister-president op bezoek en werd daar na afloop van het persmoment door de pers bevraagd wat hij vond van die speech van Chuck Schumer. En toen zei Joe Biden, voordat Chuck Schumer die speech ging geven, had zijn kantoor contact opgenomen met mijn kantoor. En toen hebben ze gezegd, dit is de tekst die hij straks wil uitspreken. Wat vinden jullie daarvan? En wij hebben gezegd, dat vinden wij een hele goede tekst. En dat komt overeen met een uitspraak die Biden al een paar dagen geleden deed, waarin hij zei, ik vond het een hele sterke speech. Nou ja, en dan herhaal ik hier dus mijn punt maar even, wat ik ook bij Vandaag Insight zei, dat als Amerika's politieke leiders in het congres, hè, maar zeker ook de Amerikaanse president, als die openlijk eigenlijk zeggen, want daar komt het op neer, het is tijd voor Benjamin Netanyahu om op te stappen. Benjamin Netanyahu zet zijn eigen politieke carrière voor een mogelijke kans op vrede in het Midden-Oosten, want dat is wat Chuck Schumer letterlijk zei en waarvan de president dus zei, goede speech, heb ik vooraf gezien, helemaal mee eens. Ja, dan moeten zijn dagen geteld zijn. Dat kan niet anders. We zitten natuurlijk in een uitzonderlijke situatie in Israël en ik ben allesbehalve een Midden-Oosten-kenner, dus daar kunnen jullie lekker voor naar Arend Jan Boekenstein luisteren bijvoorbeeld of andere deskundigen. Maar ik weet wel dat de Amerikaanse steun voor Israël alles bepalend is. En als de Amerikaanse president zegt het is tijd voor de Israëlische premier om te gaan, dan is dat een kwestie van tijd. Nou, waarom moet je dat nu weten? Omdat de buitenlandpolitiek aan zich niet een heel groot onderwerp bij Amerikaanse presidentsverkiezingen is. Zelfs Oekraïne niet, zelfs de NAVO niet. Natuurlijk wordt erover gesproken, natuurlijk komt dat in debatten terug. Maar uiteindelijk gaan Amerikaanse verkiezingen vooral over binnenlandse aangelegenheden. Zie de economie natuurlijk vaak, hè. It's the economy, stupid. Maar zie ook de problemen aan de grens met Mexico of de uitdagingen rondom abortus die er momenteel spelen. Buitenland is echt niet, staat niet in de top 3 van onderwerpen. Maar Israël is daar altijd wel een onderdeel van. In ieder geval van de top 5 verkiezingsissues. En dat komt gewoon door de invloed van een aantal rijke donateurs in de Amerikaanse politiek. Je ziet dat terug bij de Democraten en de Republikeinen. Bij de Democraten is er een paar dagen geleden nog een brief verspreid namens 100 invloedrijke Joodse donateurs. Die dus oproepen eigenlijk op dezelfde manier als Bernie Sanders dat deed aan de president, maar ook aan andere Democraten, waaronder Chuck Schumer, van joh, het is tijd om Netanyahu te laten vallen. Het is tijd om ook het leed van de Palestijnen meer onder ogen te zien. En dat past in een bredere oproep die binnen de Democratische Partij wordt gedaan. We zagen dat bij de voorverkiezingen in Michigan, waar een grote Arabische gemeenschap is. Een heel groot deel van de Democratische kiezers daar ging stemmen bij de voorverkiezingen, maar stemde niet op Joe Biden, maar zei, wij stemmen op geen van deze kandidaten. Hadden een soort blanco gestemd, proteststem uitgebracht, omdat ze het niet eens waren met die steun voor Israël. Daar moest echt wat aan gedaan worden. Dus je ziet bij de democratische beweging, zowel van onderop, hè, vanuit kiezers zelf, maar ook vanuit een hele grote invloedrijke groep Joodse donateurs, dat de druk wordt opgevoerd op democratische partijleiders om kritischer te zijn richting Israël en zeker kritisch te zijn richting Netanyahu. Hè? Want die donateurs bijvoorbeeld zeggen natuurlijk niet laat Israël vallen. Nee, die steunen Israël volledig, maar die willen dat dat hele conflict wat genuanceerder wordt benaderd. Nou, bij de Republikeinen zie je een tegenbeweging. Daar zie je juist dat de steun voor Israël alleen maar toeneemt. En dat komt ook onder andere door een hele grote groep rijke donateurs die Republikeinse kandidaten steunt. Hè? Er zijn er heel veel van op te noemen, maar een heel bekend voorbeeld daarvan is een voormalige casino magnaat Sheldon Adelson heette hij. Is inmiddels overleden, Sheldon Adelson. Maar zijn vrouw zet zijn nalatenschap voort. Ja, Sheldon Adelson die heeft in het verleden wel eens $20 miljoen overgemaakt naar maar één kandidaat. Waarin hij onder andere dingen die hij belangrijk vond over het voetlicht wilde brengen. En de steun voor Israël was daar een heel belangrijk punt bij. De vrouw van Sheldon Adelson is nu iemand waar natuurlijk erg op gejaagd wordt. Donald Trump heeft laatst nog een dinertje met haar gehad. Andere Republikeinse congresleden worden regelmatig bij haar gezien en ook bij andere rijke Joodse geldschieters om geld op te halen. Nou ja, de onvoorwaardelijke steun voor Israël uitspreken is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Dus ja, waarom moet je dit weten? Nou, vooral eigenlijk omdat dus die ongekend felle uitspraken, echt ongekend fel waren die van Joe Biden en Chuck Schumer tegen Benjamin Netanyahu, dat die niet uit het niets komen, dat die door meer gedreven worden dan alleen maar de huidige situatie in het Midden-Oosten en dat hetzelfde geldt voor ook de Republikeinen en Trump. Daar spelen heel veel krachten op de achtergrond. Goed, dan aan jullie vragen, want die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En de eerste vraag die komt van Lucas. Die zegt, hoi Raymond, ik keek op jouw aanraden naar de website 270 to win. Dat is een website over de kiesmannen. En ik zag dat bij een aantal staten het aantal kiesmannen is verschoven. Ik las op Wikipedia dat dit een aanpassing is als gevolg van een 10-jaarlijkse volkstelling. Ik heb er weinig over gehoord, maar zijn er bij het toewijzen van de gedelegeerden per staat discussies over geweest? En klopt mijn conclusie dat dit 6 zetels scheelt in het nadeel van Joe Biden ten overstaande van 2020? Nou Lucas, allereerst leuk dat je naar 270 to win bent gegaan. Ik kan het iedereen aanraden. Dan kun je een beetje spelen met de kiesmannen en begrijpen ook wat de uitdaging is waar Joe Biden, maar ook Donald Trump natuurlijk voor staan. Ja Lucas, ik kan maar eigenlijk heel kort antwoorden op jouw vraag. Jij hebt dat goed gezien en het klopt ook. Er is af en toe natuurlijk een nieuwe bevolkingstelling en dan worden ook het aantal kiesmannen per staat aangepast. En het klopt dat als je nu, stel dat die verkiezingen van 4 jaar geleden precies nu weer zo plaatsvinden, dat inderdaad Joe Biden er in zetels op achteruit gaat en Trump op vooruit. Dus een extra achterstand dus voor Joe Biden. Dat klopt. Dan een vraag van Tim. Die zegt, hoi Raymond, ik heb geluisterd naar jouw podcast over Kamala Harris en RFK. Is Biden nog niet een gedoemde verliezer met Kamala als running mate en RFK die stemmen van onafhankelijke kiezers wegsnoept? Ja, Tim, nee, niet een gedoemde verliezer. Ik zeg het vaker, Biden staat op een achterstand en het wordt heel erg pittig, maar hij kan zeker nog winnen. Alleen, ik zou willen zeggen, jij zegt, is Biden dan niet een gedoemde verliezer? Ik zou zeggen, heeft Biden niet een heel groot probleem? Ja, Biden heeft een heel groot probleem, maar zeker geen gedoemde verliezer. Sterker nog, ik zeg het vaak hoe moeilijk Biden het heeft. Stel dat Biden toch een meerderheid van de kiesmannen weet te behalen en wel, zoals verwacht, ook gewoon landelijk meer stemmen haalt, ook al doet dat er niet toe. Ja, dan kunnen heel veel staten net zijn kant op tikken en dan koppen de kranten de dag daarna monsterzegen voor Biden. Hè? Dus je weet nooit hoe dat loopt, maar hij gaat het moeilijk krijgen. Dat is een ding wat zeker is. Dan nog een vraag over die staten. Die komt van Mark. Hoi Raymond, vraagje voor jouw podcast. Er wordt veel gekeken naar de echte swing states deze verkiezingen. Dat is natuurlijk logisch. Maar welke staten zouden eventueel nog verrassend kunnen switchen van kleur? Zoals in 2020 Georgia ineens blauw werd. En in 2016 die 3 noordelijke staten die ineens rood werden. Welke staten zijn het waard om een oogje op te houden? Ja, dat is een hele leuke vraag, Mark. Want inderdaad, als je naar 270 to win gaat of andere websites waar je met de kiesmannen kan spelen, kan trouwens ook op de websites van CNN of Fox News of NBC. Het is niet zo dat die kiesmannen altijd, dat die swing states altijd dezelfde zijn geweest. Ga maar eens kijken naar de verkiezingsuitslag van bijvoorbeeld 1992 of 1996, waarin Bill Clinton van George Bush en later van Bob Dole wist te winnen. Ja, die won ook in heel veel zuidelijke staten Bill Clinton, hè? Iets wat nu ondenkbaar is. Dus die staten veranderen wel degelijk. Ja, kijk vooral even naar Texas. Texas is natuurlijk een dieprode republikeinse staat, maar als je kijkt naar de afgelopen presidentsverkiezingen, dan komen de democraten steeds meer in de buurt. En er zijn nu ook, maar het is iedere 4 jaar zomer, ook nu weer gesprekken binnen de democratische campagne van oké, hoeveel geld zullen we in Texas steken? Want het moment dat we Texas kunnen winnen, vegen we de vloer aan met die republikeinen. Dan zijn ze in één keer een hele grote bulk aan kiesmannen kwijt. En ja, de democraten denken dat ze langzaam maar zeker meer kans maken in Texas. Dus ik zie niet Texas nu deze verkiezing meteen veranderen. Maar volg die staat wel goed, want die zou wel in de toekomst kunnen veranderen. Dan een vraag van Marcel, die zegt, hoi Raymond, bestaat de Tea Party nog of zijn die helemaal overschaduwd door de Trumpisten? Ja, Marcel, die bestaat nog. Maar die zijn inderdaad overschaduwd door de Trumpisten. En bedenk je dan ook dat toen de Tea Party opkwam, hè, en nadat ook Sarah Palin was opgekomen als running mate en toen ook weer heel snel was ingestort. Maar goed, in die tijd kwam ongeveer de Tea Party. Die kwamen op als protestbeweging tegen de invoering van Obamacare door president Obama. Ja, die wilden een kleine overheid, hè, en die wilden ook veel meer dat de Verenigde Staten met de Verenigde Staten bezig waren en niet met heel veel andere landen. En wat dat betreft past dat natuurlijk heel erg bij het America First platform van Donald Trump. En dat is daar zeker in opgegaan. Sterker nog, de Tea Party is een van de redenen dat Donald Trump ooit heeft gedacht, hey, die Republikeinse partij, die is misschien wel rijp voor mijn America First boodschap. Dan tot slot een vraag van Daan. Die zegt, hallo Raymond, interessante podcast maak je. Ik heb een vraagje over de running mate / vicepresident. Moeten ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als de president zelf, zoals leeftijd en afkomst? Ja, dat moeten ze, Daan, omdat, ik zeg het vaker, een running mate en een uiteindelijke vicepresident, die kunnen heel veel functies krijgen. Maar hun functieomschrijving is er eigenlijk maar één, namelijk blijf ademen als de president dat niet meer doet. Nou, en dat betekent dus dat ze president moeten kunnen worden. Hè. Ze zijn next in line om president te worden. Ja, dat betekent ook dat ze aan dezelfde eisen moeten voldoen. Dat zijn niet minder grote of grotere eisen, gewoon exact dezelfde. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die insturen en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.